Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in het derde deel van 10 predicaties. Philpott heeft hem uitgesproken op zondagmorgen 18 juli 1847 in Londen. Naar aanleiding van Jesaja 30 vers 21 en de titel is De nauwe weg en de leidende stem. En uw oren zullen horen het woord desgenen die achter u is, zeggende, dit is de weg, wandelt in dezelfde, als gij zoudt afwijken ter rechter of ter linkerhand. Het is een oneindig geluk voor de kerk van God dat de godsdienst die Jezus Christus beleidt, niet een godsdienst is van onzekerheden. De weg naar de hemel is niet gebouwd op toevalligheden. Alles is ontworpen met oneindige wijsheid, oneindige genade en oneindige liefde. En hetgeen aldus ontworpen is, zal met een oneindig vermogen ten uitvoer worden gebracht. Inderdaad, wij zijn altijd weifelende, even rusteloos als de baren van de zee, even onberekenbaar als de wind en even veranderlijk als het weer. Maar God verandert niet. Hij is gisteren en heden, dezelfde en in der eeuwigheid. De Vader der lichten, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. O, wat een onschatbare genade voor zover wij kinderen God zijn, dat, ofschoon wij veranderen, Hij niet verandert. En zijn beloften zijn even onveranderlijk als Hij zelf. Hij is een God die niet liegen kan, want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja en zijn in Hem amen, goden tot heerlijkheid door ons. Een van deze beloften, die even vast zijn als de eeuwige heuvelen, even duurzaam als de troon van de Almachtige zelf, ligt opgesloten in de woorden die wij voor ons hebben. Een belofte die op een gezegende wijze gepast is voor onze veranderlijke en wispelturige gedachten. En uw oren zullen horen het woord desgenen die achter u is, zeggende, dit is de weg, wandelt in dezelfde, als gij zoudt afwijken ter rechter of ter linkerhand. Naar het schijnt treden twee zaken in de woorden voor ons op de voorgrond, die wij eenvoudigweg als volgt kunnen omschrijven. In de eerste plaats de zwakheid en de onberekenbaarheid van de mens. En in de tweede plaats het hemels en het onfeilbare onderwijs Gods. De zwakheid en de onberekenbaarheid van de mens vinden wij aangeduid door de uitdrukking als gij zoudt afwijken ter rechter of ter linkerhand. Hetgeen te kennen geeft dat er in het volk van God een voortdurende geneigdheid is tot afwijken ter rechter of ter linkerhand. En het hemelse en het onfeilbare onderwijs Gods dat wordt aangeduid in de woorden uw oren zullen horen, het woord desgenen die achter u is, zeggende dit is de weg, wandelt in dezelfde. Allereerst dan, God weet wat er leeft in het hart van de mens. Van de Heer Jezus wordt gesproken dat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. We lezen ook, er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Aldus voorzag en kende de Heer tevoren al onze zwakheid en al onze onberekenbaarheid. Hij wist, en dat op een volmaakte wijze, dat overgelaten aan onszelf wij niets anders konden doen dan zondigen. En bij gebrek aan zijn goddelijk onderwijs konden wij niet anders dan dwalen. Doch laten wij, als de Heere ons ertoe in staat mogen stellen, wat nader en dieper ingaan op de zwakheid en de onberekenbaarheid van de mens, zoals die hier naar voren wordt gebracht. Want ik ben er zeker van dat een ware kennis en een juiste beoordeling van de kwaal onmisbaar is voor een ware kennis en een juiste beoordeling van het geneesmiddel. Als wij zo onbekend zijn met ons eigen hart, dat wij niet weten dat er datgene in ons woont dat ons voortdurend ter rechter of ter linkerhand doet afwijken, mogen wij een zodanige belofte als deze op prijs stellen of schijnen op prijs te stellen, maar het zal slechts met onze lippen zijn. Er zal in onze harten geen innerlijke waarde aan zulke belofte worden gehecht, tenzij wij bekendgemaakt zijn aan onze eigen onberekenbaarheid, afvalligheden en voortdurende afwijkingen van de levende God met het hart, met de mond en in onze wandel. Als gij zoudt afwijken ter rechter of ter linkerhand, wat geven deze woorden dan te kennen? Naar mijn mening geven ze dit te kennen, dat de weg waarop God wil dat wij wandelen volmaakt recht is, zonder een enkele kromming of de geringste afwijking van een rechte baan. Maar als wij, arme gevallen, zwakken, onwetende, schuldige, zondige ellendelingen, als wij enige zwakke pogingen zouden wagen op de rechte en de nauwe weg, zoals een kind leert lopen, wijken wij af van die rechte baan. En dit afwijken heeft soms ter rechterhand en soms ter linkerhand plaats. Ik kan niet nauwkeurig bepalen en ik zal daar ook geen poging toe doen wat de gezegende geest bedoeld heeft met de rechterhand in tegenstelling tot de linkerhand. Daar kan een bijzonder verborgen betekenis in liggen waarin mijn zwakke verstand niet vermag door te dringen. Ik zal u daarom alleen maar voorleggen hetgeen ik zelf ter zake ken en gevoel tegenover een eventuele louter ingebeelde of mystieke verklaring. Ter rechterhand staat tegenover de linkerhand. Met de woorden worden daarom twee uitersten aangewezen tegenover een smalle rechte baan. Als u de beleiders in het algemeen beschouwt en als u datgene aanschouwt dat u veel grondiger en meer van nabij bezighoudt, namelijk de bewegingen van uw eigen hart, dan zult u vaststellen dat er een gedurige afwijking is naar de een of naar de andere zijde. En u zult opmerken dat deze afwijkingen in het algemeen gesproken in strijd zijn met of tegengesteld zijn aan elkaar. Laat ik dit met een paar voorbeelden bewijzen. Soms is het ten eerste sprake van een afwijken tot eigen gerechtigheid. Het fariseïsme ligt besloten in onze harten. Het is ons aangeboren, het groeit met ons op en wordt krachtiger naarmate onze kracht ook toeneemt. Daarom is onze geest van nature bezet met een innerlijke geneigdheid tot eigen gerechtigheid. De geest van sommige mensen gewis in meerdere mate dan die van anderen. Maar met dezelfde natuurlijke geneigdheid tot eigen gerechtigheid, fariseïsme, een steun op iets dat gedaan moet worden door het schepsel. In tegenspraak met het volbrachte werk van Jezus als de Jehovah is in minder of in meerdere mate iedere mens bezet. Doch er bestaat een uiterste dan ter linkerhand waarvoor wij precies even vatbaar zijn om daartoe te vervallen en dat is een antinomiaanse losbandigheid. Soms hechten wij te veel gewicht aan de werken en steunen daarop alsof er feitelijk enige verdienste in zou liggen ter rechterhand. En dan ter linkerhand geven wij ons in onze gedachten over, ik zeg niet aan uitwendige daden, maar vervallen in onze gedachten tot antinomiaanse losbandigheid. Alsof het er niet toe deed dat er in het geheel geen werken waren. Alsof de vruchten des geestes in het uitwendige leven er niet op aankomen. Alsof zolang we bevinding in onze zielen hadden, het niet van betekenis was welke werken ermee gepaard gingen. Wel nu, hier is sprake van een afwijken ter linkerhand. Precies evenzeer als fariseïsme en eigen gerechtigheid een afwijken ter rechterhand is. Vervolgens, in veel beleiders en om niet verder te gaan binnenin ons, want laat de spiegel ons maar worden voorgehouden, dan hebben we werk genoeg om bij ons thuis te kijken. Vervolgens is er dan ten tweede een geneigdheid om af te wijken tot een dode verzekerdheid, vleeselijke gerustheid. We rusten op de leerstukken van Gods woord zonder een levende bevinding van het leven en de kracht ervan. Hoeveel honderden worden er in deze strik gevangen? O, welk een vloek is dit over de kerk van de levende God! Ik heb lange tijd de gevolgen van deze dode, lege, bespiegelende, vleeselijke verzekerdheid gadegeslagen. En ik sla deze nog steeds gade. En ik betreur deze gevolgen die als het ware boven het land woeden. En ik zie hierin de dood van al hetgeen dat goed is. Deze verharde consciëntie zodanig en deze geeft zo weinig bekommernis over en doet zo weinig bedacht zijn op de zonde. Deze verzekerdheid is zulk een hinderpaal tegen alles wat teder, nederig, verbroken en berouwvol is, dat ik nog eens zeg, waar deze zich openbaart, schijnt het de dood te zijn van alles wat goed is. Toch treffen wij deze, daar twijfel ik niet aan, in ons hart aan. Een steunen op vleeselijke verzekerdheid, een rusten op de leerstukken, het geraken in een toestand van gerustheid als het de Heere behaagt ons zonder kastijding, zonder bezoeking te laten. Maar dan is er ook een sprake van een linkerhand, als men zich namelijk in die toestand bevindt dat men rust op twijfels en vrees waar geen verlossingen zijn, geen klare verwachtingen, geen aanmoedigende woorden, geen hemelse schijnsels, geen goddelijke getuigenissen, nog enige verlangens daarna. Welnu, dit is een afwijkend ter linkerhand, evenzeer als dode verzekerdheid een afwijkend ter rechterhand is. Dan is het ten derde ook een afwijkend ter rechterhand door het te veel gewicht hechten aan de geboden Gods, alsof er niets anders de aandacht waard is. Er zijn predikanten die er van de kansel week in week uit over handelen, alsof het gehoorzamen van de geboden en het bewaren van de geboden het een en het alles van de godsdienst waren. Terwijl aan het werk des geestes op de ziel zijn inwendige onderwijzingen en verlichtingen weinig of geen aandacht wordt geschonken. Gebod op gebod, zondag aan zondag, alsof het bewaren van Gods geboden de zekere weg ten hemel waren. Maar dan is er weer een afwijkend ter linkerzijde, een veronachtzamen van de geboden, een verachten daarvan, een spreken, wat hebben wij met de geboden te doen? Het is alles wettisch in eigen gerechtigheid, geef ons maar bevinding, weg met die geboden. We bekommeren er ons in het geheel niet om. Welnu, dit is evenzeer een afwijkend ter linkerhand als het te veel gewicht hechten aan de geboden een afwijkend ter rechterhand is. Doch verder is het ten vierde een afwijkend ter rechterhand door een overmatig instellen van ordonanties, alsof er iets in het gebed, in de doop en in des Heeren avondmaal zou liggen. Los van hetgeen God deze doet zijn, en alsof alle ware godsdienst hierop neerkomt, onberispelijk te wandelen in de inzettingen van het huis des Heeren. Maar er is ook een afwijkend ter linkerhand in het verachten van die ordonanties, in het uitgieten van verachting op de dopen op het avondmaal des Heeren, in het verwaarlozen van het gebed en van de prediking van het woord en in het voorwettisch houden van deze goddelijke inzettingen. Ten vijfde vervolgens een gadeslaan en een berispen van de gebreken der kinderen Gods en een over het hoofd zien van hun goede hoedanigheden. Het oog voortdurend gericht te hebben op hun onvolmaaktheden en zwakheden, dit is een afwijkend ter rechterhand. Maar dan aan de andere zijde het licht opvatten van de zonde, de overtredingen te rechtvaardigen en het als onbelangrijk te beschouwen hoe het kind van God handelt of wandelt, dat is ook een afwijkend dan ter linkerhand. De tijd zou het nauwelijks toelaten om de verschillende uitersten door te nemen waartoe wij van tijd tot tijd onophoudelijk worden gedreven. Als onze natuur aan zichzelf wordt overgelaten, kan deze nooit anders dan zondigen. Wellicht mogen wij zeggen en geloven wij dat wij erg oprecht zijn met dit te zeggen: ik zal nooit afwijken ter rechterhand en ik zal nooit afwijken ter linkerhand. Ik zal de rechte en de nauwe weg bewaren. Maar wat toont ons dit dan de onkunde van ons eigen ik? Ik ben er goed van overtuigd dat wij, overgelaten aan onszelf, zonder Gods hemels onderwijs, niets kunnen doen dan zondigen en op het verkeerde pad geraken. Het is daarom een onuitsprekelijke genade dat God deze bijzondere belofte in het woord des levens heeft doen optekenen, en uw oren zullen horen het woord desgene die achter u is, zeggende: dit is de weg, wandelt in dezelfde, als gij zoudt afwijken ter rechter of ter linkerhand. En dit brengt mij ertoe over te gaan tot het tweede gedeelte van ons onderwerp. En dat is het hemelse en het onfeilbare onderwijs aan te tonen dat de ziel bewaart, of dan deze terugbrengt, als zij ter rechter of ter linkerhand afwijkt. God doet al deze dingen door zijn woord. Het was in eerste instantie door zijn woord dat hij alle dingen schiep. Hij had maar te spreken, er zij licht en er was licht. Het is door zijn woord dat het God behaagt zielen te gewinnen tot het geestelijke leven. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Het is door zijn woord dat het hem behaagt van tijd tot tijd met overtuiging tot de ziel te spreken. En het is door zijn woord dat het hem behaagt van vrede en troost tot het hart te spreken. Welnu, verwijzende naar deze kracht van Gods woord, verklaart dan de tekst, en uw oren zullen horen het woord desgene die achter u is, zeggende, dit is de weg, wandelt in dezelfde. Maar God heeft verschillende wegen om tot de ziel te spreken, als wij ter rechterhand en als wij ter linkerhand afwijken. Allereerst, soms spreekt God door zijn voorzienigheid. De voorzienigheden Gods hebben een stem in zichzelf, daar waar een oor is om dat te horen. Maar als er geen oor is om te horen, dan worden zij niet opgemerkt. Degenen aan wie de belofte gedaan wordt, hebben oren om te horen, want de tekst die verklaart, uw oren zullen horen, het woord desgene die achter u is. God spreekt dan vaak in zijn voorzienigheid. Bijvoorbeeld als wij ter rechterhand of ter linkerhand zijn afgeweken en als onze conscientie ons begint te verwijten dat wij van het pad zijn afgeraakt en als de hand der goddelijke voorzienigheid tot op een zekere hoogte tegen ons uitgaat, dan bezit deze een stem des Heren die ons berispt, verwijt en scherp bestraft vanwege ons afwijken. Als onze conscientie levendig en teder gemaakt en gehouden wordt in de vrezen Gods en begint te bloeden onder een gevoel van te lastig gelegde schuld, dan zal de voorzienigheid Gods erg luid spreken. En als we zien dat de hand Gods in de voorzienigheid tegen ons uitgaat, dan zal dit heel zwaar treffen. De stem van binnen zal de stem van buiten doen weerkaatsen en de conscientie zal zo getroffen worden onder de slag van Gods voorzienigheid, dat we zijn tuchtigende hand zullen opmerken in omstandigheden waarin wij deze anders in het geheel niet zouden hebben opgemerkt. Maar God spreekt ten tweede in het bijzonder door het woord van zijn genade in de hof der conscientie. Het is niet hetgeen God in de schriften spreekt, want tenzij hij het toepast, wordt hetgeen hij daar spreekt grotendeels niet door ons opgemerkt. Nog is het datgene dat God van de kansel mogen spreken, omdat tenzij onze oren geopend zijn door de gezegende geest en onze conscientie levendig en teder gemaakt is in zijn vrezen, de meest hard doorzoekende bediening ons onaangedaan kan laten. Toch het is datgene dat God spreekt vanuit de schrift in de hof der conscientie, want wat hij daar spreekt, dat moeten wij horen. Daar zal altijd grondig aandacht aan worden geschonken, omdat het onze conscientie binnendringt als uit de mond Gods zelf. Ten derde, soms spreekt de Heere in berispingen en verwijten. We kunnen bijvoorbeeld in een staat van vleeselijke gerustheid gevallen zijn. We kunnen, zoals ik kinderen Gods gekend heb, doordrenkt zijn van een dode verzekerdheid en meer op de leerstukken rusten dan op de openbaringen van Gods genade aan de ziel. En als wij ons op een effen pad bevinden en alle zaken voorspoedig en rustig zijn, dan gaat het erg goed met deze dode verzekerdheid. Maar als ziekte en dood ons in het aangezicht beginnen te staren, en als de zonde overtuigingen krachtig in ons beginnen te werken, en als het de Heere behaagt op een meer bijzondere wijze met de conscientie te handelen, wat wordt er dan van al deze dode verzekerdheid? Deze laat ons in de steek, juist op het ogenblik dat wij er het meest behoefte aan hebben. We voelen dat deze ons niet veilig in de eeuwigheid kan brengen, ons geen vrede met God kan schenken, de schuld der zonde niet kan wegnemen en de toelachting der goddelijke liefde niet in de ziel kan brengen. Deze is nutteloos, absoluut nutteloos, juist op het ogenblik dat wij de meeste behoefte aan hebben. En dit is de vermaning Gods in onze conscientie om ons uit die dode verzekerdheid te voeren en ons hiervan af te brengen, waarin onze ziel op zo'n heimelijke wijze kan zijn afgezakt. We beginnen als schuldige zondaars neer te vallen aan de troon der genade en smeken God onze zonden te vergeven en een woord van vrede te spreken tot onze arme, schuldige conscientie. En hier is het woord dat achter u is, als wij van de goede weg zijn afgeweken om ons wederom op het recht en het smalle pad te leiden dat een eeuwige leven leidt. Of laten we zeggen dat we, zoals ik beschreven heb, in een duistere, sombere toestand geraakt zijn van moedeloosheid en neerslachtigheid, verteerd door twijfels en vrees en welhaast verslonden door de diepte der wanhoop. Al onze bevinding in het verleden schijnt aan het oog te zijn ontrokken. Geen enkel teken is ons overgebleven en we zijn vervuld van al hetgeen de geest doet wegzinken in droefgeestigheid en vrees. Welnu, als het den Heere behaagt een woord der belofte tot de ziel te spreken en hij zijn stem wederom in ons hart doet horen. Dit is de weg, niet uw arme, schuldige, ellendige eigen ik, maar Jezus is de weg, zijn bloed, zijn gerechtigheid en zijn liefde. Als ons hart deze blijde tijgeringen gaat ontvangen, en de gezegende geest brengt deze thuis en verzegelt ze met goddelijke zalving, zaligheid en kracht, dan wijken wij af van dit pad ter linkerhand, waarop onze arme zielen hebben rondgetast, en komen we wederom op de koninklijke weg, de heilige weg, de weg van het verzoenende bloed en de rechtvaardigende gerechtigheid. Zo kunnen we ten vierde ook terzijde afgetrokken zijn vanwege het niets dan zonde en onvolkomenheden zien in andere mensen en toch terzelfde tijd niets verkeerds zien in onszelf. Maar weldra begint de Heere de diepte te openen van onze verdorven natuur of laat misschien toe dat wij een misstap doen en vallen niet in die uitwendige zonde om smaadheid te brengen over de zaak, maar om te wandelen aan de uiterste rand van het kwaad, en trekt zijn bewarende hand zodanig terug, dat er maar één stap is tussen ons en de openlijke zonde, schande. Nu zien we wat we hebben gedaan, aanmerking gemaakt op deze man, niets dan zwakheden en zonden zien in al de christenen die wij hebben gekend. We komen er dan toe zo verschrikkelijk veel boosheid in onszelf te zien en zulke levende getuigenissen van onze eigen zondigheid en verdorvenheid te gevoelen, dat de stenen ons uit de hand vallen en onze mond in het stof wordt gestoken. We hebben niet één woord te spreken tegen de zonden en zwakheden van onze medechristenen, maar vallen neder voor God. Job, zie, ik ben te gering. Of ten vijfde vervolgens, zoals ik tevoren gezegd heb, kunnen wij de geboden te hoog hebben geschat door deze op zulke wonderbaarlijke wijze te verheffen, alsof niets anders enige aandacht waard was. Maar na een tijd stellen wij vast hoe mager onze ziel, in welke geringe mate wij ons koesterden in de openbaringen van de genade en de liefde des Heren. En hoe dor, hoe koud, hoe wettisch, hoe droog onze gestalte geworden is door de geboden te verheffen tot het een en al van de godsdienst. Nu beginnen wij te verlangen naar een bezoek van de hemel en naar God en te ervaren dat er iets is dat ons ontbreekt, zoals daar zijn het leven, de liefde en het vermaak in God en dat deze even waardevol zijn als de geboden. Of we kunnen afgeweken zijn ter linkerhand en de geboden Gods licht hebben gesteld. En zolang wij een goede bevinding hadden, waren andere zaken van weinig belang. Maar misschien raakten wij verstrikt in de een of de andere zonde en geboden overtreden, als dan de conscientie begint te kloppen en de aanklachten van Gods wegen van binnen worden gevoeld. Dan zien we welk een gezegende zaken de geboden en wensen we deze met hart en ziel te gehoorzamen en op het pad der geboden te worden bevonden. Of ten zesde behoort tot degenen die de inzettingen des Heren verachten, de doop en des Heren avondmaal met de grootste verachting behandelen en deze onbeduidend gebruiken noemen. Maar er kan een andere tijd zijn aangebroken dat we zulk een ernst en heerlijkheid in die doop hebben mogen aanschouwen, zoals deze opening geeft tot het lijden des Heren. En dat we zulk een schoonheid hebben gezien in het avondmaal des Heren, dat al onze bezwaren in één ogenblik verdwenen zijn, en hebben in de achting en in de liefde onze zielen hogere plaats gekregen. Of, aan de andere zijde, kunnen wij de inzettingen Gods te hoog hebben geacht en hebben we schat dan de plaats die deze toekomt. Doch we kunnen herhaaldelijk tot de inzettingen gekomen zijn en onze harten zo hard als een diamant hebben gevoeld, even koud en levenloos als de sneeuw in. Nu beginnen wij te zien hoe wij de inzettingen geplaatst hebben boven de heren van de inzettingen en dat we op het teken hebben gezien in plaats van op de betekenende zaak. Op al deze verschillende manieren zal het volk des Heren het woord horen desgenen die achter hen is. En als ze bij de weg gaan, is hun arme, verdorven, vleeselijke natuur voortdurend afwijkend. De een of de andere geliefde afgod, de een of de andere boezemzonde, de een of de andere heersende lust, de een of de andere werking van trots voert hen ter rechterhand of ter linkerhand af. Doch ze horen een woord achter zich, het woord daalt neer in hun ziel, en de waarschuwing valt in hun hart, ze zijn verplicht daar acht op te slaan. Ze kunnen het niet veronachtzamen. Aldus worden ze door een woord achter hen teruggeleid op het recht en smalle pad dat ten hemel leidt. En wat betekent dan het woord, dit is de weg? Het woord verwijt en niet slechts als wij van de weg afwijken, maar het geeft een aanwijzing, een duidelijke positieve aanwijzing. Dit is de weg. Welke weg? Jezus, die van zichzelf heeft gezegd, ik ben de weg. Er is geen andere weg. Welnu, elk afwijken ter rechterhand en elke afwijken ter linkerhand is een afwijken van Jezus. Als wij bijvoorbeeld in wettigheid en in fariseïsme geraken, is dat niet een afwijken van Jezus? Als we in een toestand geraken van ellendige neerslachtigheid en somberheid en niet in staat zijn om op te zien tot hem, is dat niet een zich afkeren van Jezus? Als we in een dode verzekerdheid geraken en op de leerstukken komen te rusten in plaats van de zoete openbaringen van Christus aan onze zielen te ervaren, is dat niet een afwijken van Jezus? Als we in vleeselijke gerustheid de verzekerdheid geraken, is dat niet een afwijken van Jezus? Als we ons begeven tot de geboden in tegenstelling tot de levende bevinding van de waarheid Gods in de ziel, is dat niet een afwijken van Jezus? En als we de geboden die Hij gegeven heeft veronachtzamen, is dat niet een afwijken van Jezus? Als we het huisgezin des Heren slaan en verwonden, is dat niet een afwijken van Jezus? En als we de zonde rechtvaardigen of licht achten, is dat niet een afwijken van Jezus? Aldus is ieder afwijken, ter rechterhand of ter linkerhand, een afwijken van Jezus als de enige weg die tot het eeuwige leven leidt. Maar hoe is Jezus de weg? Ten eerste in al hetgeen hij voor Gods volk is, is hij de weg. Zijn bloed is de weg ten hemel, want de gehele weg, zoals Jozef hard ook spreekt, is gemarkeerd met bloed. Door zijn dierbaar bloed, gestort op Calvaris heuvel, heeft hij de zonde weggedaan door zichzelf te offeren en dan baande hij een toegangsweg tot God. Zijn gerechtigheid is ook een deel van de weg, want alleen voor zover wij bekleed zijn met zijn heerlijke gerechtigheid, hebben wij een toegang tot een genadige aanneming door God de Vader. En zijn liefde is de weg, want als wij in liefde wandelen, wandelen we in hem, want hij is liefde. Ieder deel van de weg werd overlegd en afgelegd door de liefde van zijn liefhebbend hart. Maar de weg is ten tweede ook de weg der beproeving. Was niet Jezus zelf degene die grotelijks geleden heeft? En als hij dan de weg is, de enige weg, dan moet ik gelijkvormig worden aan zijn gedaante in het lijden. Geen bezoekingen en beproevingen kennen, is Christus niet kennen. Hij was een man van smart en verzocht in krankheid. En als dit zo is, dan is geen droefheid te hebben en geen smart te hebben en niets te weten van beproeving. Aan allen met een luide stem verkondigen dat wij geen vereniging en gemeenschap hebben met de Heere Jezus Christus. Maar wij zijn gedurig afwijkende, ter rechter en ter linkerhand. Daar is die lafhartigheid in het hart, die het kruis niet kan verdragen. Daar is dat vallen in vleeselijke gerustheid en vleeselijke verzekerdheid, als wij maar ontkomen aan dat pijnlijke kruis van bezoeking en lijden. Maar als we al dus afwijken ter rechterhand of ter linkerhand, dan luidt de stem die de Heer achter ons zendt. Dit is de weg der bezoeking, geen andere, de weg van tegenspoed, de weg der beproeving, de weg der oefening. Dit is de weg waarop de koning oudtijds gewandeld heeft, en dit is de weg waarop al zijn volk voor en na hem gewandeld heeft, want dit is de enige weg waarop de voetstappen der kudde kunnen worden gevonden. Maar ten derde verder is er de weg der verzoeking. De Heer Jezus Christus werd in de woestijn verzocht door de Satan. Hij sprak tot zijn discipelen, en gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. Als we dan geen verzoekingen kennen, dan kennen we weinig van een vereniging met de Heere die verzocht is. Maar we zijn erg verheugd de weg der verzoeking te ontgaan. Het is een moeitevolle weg om te bewandelen, gedurig verzocht te worden door de Satan, door ons boze hart, door de wereld die in het boze ligt, en een conscientie te hebben die geplaagd wordt en zucht onder het gewicht der verzoeking, is geen geringe last. Maar de stem klinkt nog achter ons, dit is de weg, wandelt in dezelfde. Het is inderdaad een weg van verzoeking, maar de weg der verzoeking is nog altijd de weg der verlossing, en de weg der verlossing is de weg ten hemel. Ten vierde is er de weg des geloofs, want alleen door het geloof kunnen wij de weg bewandelen. Niets dan het geloof kan ons in staat stellen de weg voor ons te zien, of ook maar een enkele stap op die weg te zetten. Door het geloof is het dat we staan, dat we wandelen, dat we strijden, en door het geloof is het dat we overwinnen. Zodat, als wij op die weg zouden willen wandelen, we dit alleen kunnen doen door het levende geloof, en hier ligt dan het onderscheid. Er is geen geloof nodig om ter rechterhand of ter linkerhand af te wijken. Het ongeloof kan ons doen dwalen, de zonde kan ons doen afwijken, maar om te wandelen op de rechte en in de nauwe weg in Jezus, op het pad der beproeving en bezoeking, in tegenstelling tot de algemene weg die de mens bewandelt, we kunnen alleen op die weg wandelen als het Gode behaagt het levende geloof in onze ziel te verwekken en levendig te houden. En zoals wij de weg bewandelen door het geloof, zo bewandelen we deze ook door de hoop. Volkomen hopende op de heerlijkheid Gods, hopende dat de Heer op zijn tijd zal verschijnen en onze zielen zal vertroosten. Hopende op de dag, wanneer al onze bekommernissen voorbij zullen zijn, en wanneer de tranen van onze ogen zullen worden afgewist. Hopende op Gods woord der belofte, dat getrouw is. Op zijn verwachte verlossing, op zijn beloofde genade. Hopende op niets in het eigen ik, maar hopende op alles in Hem. En we bewandelen ten zesde deze weg ook in de liefde. Want alleen voor zover wij enige liefde tot de Heere hebben, liefde tot zijn wegen, liefde tot zijn woord, liefde tot zijn volk, kunnen wij bevonden worden in hem te wandelen. Hij zelf is liefde. En als wij iets van zijn liefde in onze ziel hebben gevoeld, dan kunnen wij hem lief hebben. En is dit de taal van ons hart? Trek mij. Wij zullen u nalopen. Als wij iets van de tedere gevoelens der liefde in de ziel waarnemen, dan lopen wij dat pad van Gods geboden, op dat rechte en dat smalle pad, dat leidt naar de eeuwige heerlijkheid. Maar ten achtste wandelen wij erop in de weg van het gebed. Het huisgezin des Heren is gedurig zuchtende, roepende en hun smekingen uitgietende voor de Heere. Heere, leid mij, onderwijs mij, bestuur mij, ondersteun mij, bewaar mij voor dwalen. Heere, bezoek en zegen mijn ziel. Zie in uw oneindige genade op mij neder. En hoe gaan deze roepstemmen, verzuchtingen en smekingen gedurig op tot de troon der genade vanuit verbroken harten? Wij kunnen de weg niet bewandelen, tenzij door deze voortdurende verzuchtingen, gekermen, roepstemmen tot de Heere. Een biddeloos, roekeloos verhard hart vindt nooit de weg, en zou indien de weg gevonden werd deze niet kunnen bewandelen. Het leven dat wij moeten leven is een leven van geloof en gebed, en de Heere zal ervoor zorgen, daar ben ik van overtuigd, dat wij, zoals hij verklaart van de uitverkorenen, dag en nacht tot hem zullen roepen. Er zullen die conflicten, oefeningen, beproevingen en verzoekingen zijn, die verlangens en die wensen, dat hijgen en kermen, alle medewerkend en samenwerkend om in gemeenschap te blijven met de troon der genade. Als het volk des Heren aldus wandelt, worden zij gevoerd met smekingen. Hij zegt, met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden, en zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Deze weg is ook ten achtste een weg van zelfverloochening, worstelen met het vlees, het uitdoen van die oude mens en het aandoen van die nieuwe mens, het uittrekken van rechter ogen en het afhouden van rechter handen, als de Heere ertoe in staat mogen stellen. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Vervolgens ten negende, het is de weg der goddelijke vrezen. We kunnen deze weg alleen op de juiste wijze bewandelen als de goddelijke vrezen van tijd tot tijd in ons hart opspringt, een vrees om het verkeerd te doen, een verlangen om het goed te doen, een teerheid van de consciëntie uit vrezende geboden te zullen overtreden, in een dwaling terecht te komen of tot het kwade af te wijken, zodat het volk des Heren op hun thuisreis naar de hemel gedurig vrezende en bevende is, wetende welke gevallen schepselen ze zijn, opdat ze geen overtreding begaan, bedrogen of misleid worden en ter rechterhand afwijken, in de een of de andere grove dwaling of ter linkerhand, in de een of de andere gruwelijke misleiding van de Satan. Daarom wandelen ze in zelfwantrouwen, in goddelijke vrezen, in een heilig verlangen, dat de Heere hun leidsman en behoeder zou willen zijn en hen zou willen leiden op die eeuwige weg. Stel dit tegenover de weg waarop de dode belijders wandelen, al zijn ze nog zo verheven of nog zo nederig. Ze hebben niets van die bezorgde gevoelens over het eigen ik, niets van deze wantrouwende gedachten omtrent hun eigen hart, geen vrees dat ze zich zullen vergissen, geen vurige verlangens dat ze het bij het rechte eind zullen hebben, geen roepen, kermen en zuchten om de leidingen des geestes, geen vrees voor dwaling, geen vrees voor het kwade, geen luisteren met een verlangend oor naar de stem die achter hen is. Dit is de weg, wandelt in dezelfde. Wijk niet af ter rechterhand, nog ter linkerhand. Hier is een dwaling, daar is een ketterij, hier is het kwade, daar de zonde. Vermijd dit drijfzand, pas op die zandbank, een afgrond aan de ene zijde, een moeras aan de andere zijde. Aldus gaat het volk des Heren voort, al bevende, vrezende, roepende, zuchtende, wakende, biddende, omdat ze weten dat ze in hun boezem een hart omdragen dat zo bedrieglijk en hopeloos verdorven is. Dat ze zullen afwijken, dat ze moeten afwijken, tenzij de stem horen, tenzij ze de stem horen die achter hen is, sprekende, dit is de weg, dit is de weg, arme ziel, wandelt in dezelfde. Ziet recht voor u uit, het is een veilige weg. Deze leidt naar die eindeloze heerlijkheid. Deze zal u ten laatste terechtbrengen. U mag veel twijfels hebben, veel vrezen, veel verdenkingen, veel verzuchtingen en kermen, en geloven dat u volkomen verkeerd bent, omdat er een afwijkend ter rechterhand en een afwijkend ter linkerhand is. Maar de belofte, die is nog van kracht. U zult het woord horen, desgene die achter u is, die u in de oren doet klinken, dit is de weg, wandelt in dezelfde. Maar welke genade is het, dat dit woord ons soms in de oren klinkt, en om te zien dat er een weg ten hemel is, een weg onafhankelijk van de mens, gescheiden van alle werken van het schepsel. Gods eigen geliefde Zoon, de weg, de waarheid en het leven. Dat er bloed is, dierbaar bloed, dat reinigt van alle zonde, een gerechtigheid, een heerlijke gerechtigheid, om een behoeftige naakte ziel te rechtvaardigen. Liefde, stervende liefde, die als een zoete band gevlochten is rond een kwijnende moedeloze geest, en dat de gezegende trooster ons van tijd tot tijd kracht toont en schenkt, om die weg ten eeuwige leven te bewandelen. Maar is het niet een zaak van ernstige overweging geweest voor u, Is het dit soms nog niet? Of uw voeten gezet op deze weg? Wat is de oorzaak hiervan? Omdat u bevindt dat er binnenin u zoveel zaken werkende zijn die volslagen tegenovergesteld lijken aan deze weg. Zoveel beproevingen, verzoekingen en oefeningen, zoveel bezorgde vragen, zoveel van de werkingen van een hart dat meer dan alle dingen bedriegelijk is en hopeloos verdorven. Al deze zaken tezamen doet u vrezen dat u niet wandelt op de weg. Maar wat is dit alles dan de gezegende vrucht van het woord desgenen die achter u is? U verwacht wellicht wel iets te zien, maar dat is niet Gods weg. Het woord is achter en niet voor u, gevallen in uw conscientie, u niet voor ogen gehouden. Evenwel, omdat het ons niet vooruit loopt om ons vooraf te waarschuwen, in plaats van later te komen om ons te vermanen, denken wij vaak dat het helemaal niet het woord van God is. Maar ik zou willen zeggen, wat is het dat u, die het volk van God zijt, bewaard heeft en ernaar heeft doen verlangen zijn naam te vrezen? Wat heeft u bewaard voor die dode verzekerdheid waarin zoveel wandelen? Twijfels en vrees, de bevingen en verdenkingen van uw bezorgd gemoed, hebben deze ons niet middelijk bewaard voor dit grote kwaad? Wat heeft u ervoor bewaard volkomen verzwolgen te worden door de wanhoop? Zijn er nu en dan niet enige schijnsels, tekenen, getuigenissen geweest en lichten van het aangezicht Gods? Iets van zijn woord dat in uw hart gevallen is? Wat is dit alles anders geweest dan het woord dat achter u is? Wanneer de zonde zich aan u heeft aangediend als een zoete honingdrank en u hebt de kom bijna gegrepen, dan is er een klopping van het geweten geweest, de een of de andere treffende overtuiging die die kom wegsloeg, alvorens u de dodelijke teug dronk. Is dit niet een woord geweest dat achter u is, zeggende, dit is de weg, wandelt in dezelfde? Terwijl u gewerkt hebt, gestreden en geloofd, dat u wat zou willen doen om Goden te behagen en welhaast vastgelopen zijt op die oude Farizeese zandbank, is er een zoet licht in u doorgebroken, waardoor u Jezus hebt aanschouwd, en afgeweken zijt van het verdorven eigen ik en uw anker hebt uitgeworpen binnen de voorhang. En is dit niet een stem geweest die achter u is, zeggende, dit is de weg, wandelt in dezelfde? Als uw weg weinig anders is geweest dan moeite, verdriet en bezoeking en u bijna gereed staat alles op te geven en spreekt, deze godsdienst heeft niets dan moeite opgeleverd, dan is er nog een zachte fluistering in uw conscientie. Dit is de weg, wijk af en u moet omkomen. U hebt een ziel om gezaligd te worden of om verloren te gaan. Dit is een zachte vermaning geweest en u hebt nog volgehouden. Is dit niet een woord geweest dat achter u is? Als u uw hart aangemoedigd hebt gevoeld om door te breken en uw smeekbeden uit te gieten voor de troon der genade en met God te worstelen als op leven en dood, is dit niet een woord geweest dat achter u is, u in de oren klinkende, bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gezult vinden, klopt en u zal worden opengedaan? Als de een of de andere dierbare belofte uw hart bereikt heeft en uw terneergeslagen geest heeft bemoedigd, toen u genoodzaakt was alles als verloren te beschouwen, wat is dit anders geweest dan een woord dat achter u was? Maar omdat het niet altijd een woord is dat voor ons komt en omdat wij niet iets kunnen waarnemen met het lichamelijk oog, raken wij verward en verbijsterd. De God heeft niet beloofd dat wij iets zullen zien met een oog of iets zullen horen met een lichamelijk oor. Het woord moet achter ons komen als verwijtend, vermanend, bemoedigend of vertroostend woord naar vast acht. Maar hoewel het komt als een vermanend of vertroostend woord, toch klinkt het, dit is de weg, dit is de weg. Jezus, zijn bloed, zijn gerechtszoon, zijn volmaakte verlossing. Dit is de weg, wandelt in dezelfde, wijkt dan niet af ter linkerhand, noch ter rechterhand, wandelt in hem, en wandelen zult u het eeuwige leven verkrijgen. Welk een genade is het, dat God zulk een belofte laten stellen. En o, oh, wat een nog grotere genade, deze belofte vervuld hebben gekregen in de bevinding van ons hart. Dat is genade. Als wij iets weten, is het dit, dat we altijd afwijkende zijn ter rechterhand of ter linkerhand. En als we dan niet weten, wat weten we dan? We liggen besloten onder de onkunde, aanmatiging, vleeselijke verzekerdheid, als we dat niet weten. Maar dan aan de andere zijde, welke genade als God ons niet toestaat om af te wijken, om als duizenden vervolgen te worden in de verwoesting en in het verderf, maar met onze conscientie handelt in genade en ons nu en dan een slag geeft of een hernieuwde vermaning, belofte of bemoediging, of ons oog wendt, zoals Jona dit deed, om zijn heilige tempel weder te aanschouwen. Aldus bemoedigt de Heere soms op die, dan weer op gene wijze, onze arme bezwijkende ziel om tot hem op te zien en te hopen op zijn genade en spreekt nog in genade tot ons. Dit is de weg, wandelt in dezelfde. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos.